Hoofdstuk 5. Stad in beweging. In hedendaags Rotterdam zijn koloniale verschillen iets van vroeger aan het worden. Je kunt ze niet wegdenken, maar wel achter je laten. De geschiedenis leert dat er altijd spanningen zijn tussen oud-bewoners en nieuwkomers die pas na verloop van tijd Rotterdammers worden. Maar het Rotterdam van nu is een werkstad die naar de toekomst kijkt. Al kijkt het verleden altijd mee. Een havenstad is behalve vertrekplaats ook altijd een plaats van aankomst of van doorgang. Tussen 1600 en 1880 ontving Rotterdam naast reizigers uit Europa hoofdzakelijk bezoekers uit de koloniën. Onder hen waren kleine aantallen Afrikanen en Aziaten die als slaafgemaakte bedienden met Nederlandse kolonisten meereisden. Soms maakten ook gekleurde vrije mensen de overtocht, zoals de kinderen van Pieter Woordman. Hij was directeur-generaal van de WIC-hoofdvestiging in Elmina in het huidige Ghana. Twee van zijn zoons werkten eveneens voor de WIC. Vader en zoons hadden alle drie relaties met Afrikaanse vrouwen. Vijf zoons uit deze relaties werden voor verder onderwijs naar Nederland gestuurd. Het handelshuis Koopstad en Ruggussen, waarmee de Woordmans zaken deden, ving de kinderen op en bracht ze onder bij een schoolmeester in Kralingen. In de koloniale tijd kwam het ook wel eens voor dat mensen van Suriname naar Nederlands-Indië reisden. Zo vertrok een buitenechtelijk kind van plantage-eigenaar Charles Paul Benel de la Jaye van Suriname naar Nederlands-Indië. Dat kind kreeg daar in 1816 zelf een zoon bij de slaafgemaakte Molukse Rosina van Ternate. Hij erkende zijn kind en overleed vlak daarna. De jongen werd vervolgens op 4-jarige leeftijd naar Rotterdam gestuurd. Wat zijn moeder Rosina daarvan vond, is niet bekend. Het jongetje ging in Rotterdam naar een kostschool. Hij kon goed leren en wilde predikant worden in Nederlands-Indië. Daar is het niet van gekomen, maar hij keerde wel naar Nederlands-Indië terug. Over de reizen van de kinderen van Woordmans en van Benel de la Jaye is veel bekend, omdat er brieven en formulieren van hun familieleden bewaard zijn gebleven. Inheemse zeelieden, zwarte bedienden en vrije zwarten die uit de koloniën naar Rotterdam reisden, lieten veel minder sporen achter. Misschien zijn die alsnog te vinden. Zeelieden, bedienden en studenten. Door kortere vaarroutes en de inzet van stoomschepen was reizen aan het einde van de 19e eeuw veel gemakkelijker geworden. Er voeren dan ook veel meer mensen naar Rotterdam, voornamelijk zeelieden, bedienden en studenten. In de stad ontstonden kleine gemeenschappen van Chinese zeelieden en van studenten uit Indonesië, Suriname en de Antillen. De Chinezen werkten als zeelieden en havenarbeiders en vestigden zich vanaf het begin van de 20e eeuw op Katendrecht, midden in het havengebied. Deze wijk groeide in de jaren 20 uit tot een flink Chinatown. Een hechte groep vormden ook de studenten uit Nederlands-Indië. Dankzij de ethische politiek groeide de aandacht voor onderwijs in de koloniën. De Nederlandse overheid stelde voor studenten uit de koloniën meer beurzen beschikbaar om in Nederland te studeren. De meeste Indonesische studenten in Rotterdam gingen naar de Nederlandse Handelshogeschool, een voorloper van de Erasmus Universiteit. Ze zochten elkaar op in Indonesische verenigingen in Nederland. Door studie en gesprekken sterkten ze elkaar in het ideaal om Indonesië te bevrijden van het kolonialisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schortten ze dit streven tijdelijk op. Ze gingen in het verzet onder het motto eerst Nederland, dan Indonesië bevrijden. Na de Tweede Wereldoorlog wachtte de Indonesische studenten een enorme teleurstelling. Indonesië bevrijden kreeg in Nederland nauwelijks steun. Integendeel. Nadat de leiders Sukarno en Hatta in 1945 de Republiek Indonesië hadden uitgeroepen, voerde Nederland een 4 jaar durende oorlog. De meest culinaire en veelkleurige straat. In 1949 droeg Nederland onder grote internationale druk de soevereiniteit over aan Indonesië. De meeste Indische en Chinees-Indische Nederlanders trokken hieruit hun conclusie dat Indië voorbij was en Indonesië niet langer het land was waar ze wilden of konden blijven. Tussen 1945 en begin jaren 60 arriveerden ruim 300.000 immigranten in Amsterdam en Rotterdam. Van daaruit werden ze over heel Nederland verspreid. In Rotterdam, dat zwaar getroffen was door de oorlog, gold eerst nog een vestigingsverbod. Dat veranderde in de jaren 50 van de vorige eeuw. De gemeente Capelle aan den IJssel bouwde een woonoord voor Molukse gezinnen. En in Rotterdam kregen Indische gezinnen flats aangeboden in nieuwbouwwijken. Een tweede grote groep koloniale migranten arriveerde in de jaren 70 uit Suriname. Rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 koos ruim een derde van de bevolking voor emigratie naar Nederland. Ruwweg de helft van hen was van Hindoestaans en Javaans-Surinaamse afkomst. Hun voorouders waren na de afschaffing van de slavernij naar de kolonie gehaald als contractarbeiders om in de landbouw te werken. Na de zogenoemde Sargentenkoe, onder leiding van Desi Bouterse in 1980, en de decembermoorden in 1982, vertrokken opnieuw veel teleurgestelde Surinamers naar Nederland. In dezelfde tijd kwamen ook van de Antillen en met name van Curaçao veel migranten. Zij ontvluchtten de economische problemen op de eilanden of kwamen hier om te studeren. Rotterdam was, als tweede stad van Nederland, een gewilde woonplaats voor nieuwkomers. De meesten kwamen terecht in oudere buurten en in nieuwbouw aan de rand van de stad. Een kleine groep Surinamers vond huisvesting in het Oude Westen, rond de Westkruiskade, de langste, meest culinaire en veelkleurigste straat van Rotterdam. Chinese restaurants en bakkerijen kregen Hindoestaans-Surinaamse toko's als buur en later ook islamitische slagerijen en Turkse groentewinkels. Ongedeeld verleden. Intussen heeft Rotterdam zich ontwikkeld tot een van de meest diverse steden van Nederland. Je kunt aan iemands naam al lang niet meer zien wie hier geboren en getogen is en al helemaal niet wie zich Rotterdammer voelt. Dat geldt ook voor oud-stadsdichter Dean Bowen, illustrator Naomi King, fotograaf Lou Muze, kunstenaar Benjamin Lee, burgemeester Ahmed Abu Taleb, de hiphoppers van Broederliefde en oud-politicus Peggy Wijntuin, om er maar een paar te noemen. Alle oud- en nieuwkomers zijn multi-etnisch en veelkleurig en hun verhalen maken de Rotterdamse geschiedenis letterlijk en figuurlijk meerstemmig. Zo getuigden de verhalen van oudere Indische en Molukse Rotterdammers over het verlies van hun geboorteland, de kille ontvangst en eenrichting integratie in Nederland. Hun pijn en leed waren verbonden met het einde van de koloniale geschiedenis. Na de Japanse bezetting in Nederlands-Indië en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog wachtte hun een ongewenste landverhuizing naar Nederland. Voor de Molukkers zou die naar verwachting maar kort duren. Maar uiteindelijk voelden zowel de Molukse als Indische Nederlanders zich in de steek gelaten. Zij vroegen de Nederlandse regering om erkenning en genoegdoening. En, wat de Molukkers nu betreft, ook om excuses voor de behandeling hier in Nederland. Bij veel Afro-Surinamers en Afro-Antillianen speelden daarentegen juist heftige emoties als woede, verdriet en schaamte over het kolonialisme op zich. Hun voorouders waren door de kolonisten in slavernij gebracht, uitgebuit en ontmenselijkt. Voor dit onmetelijke onrecht en voor de erfenis ervan eisten hun nazaten erkenning, genoegdoening en excuses. De Afro-Surinamers en Antillianen die nu hun stem laten horen zijn geboren en getogen Rotterdammers. Ze eisen hun positie op vanuit hun eigen kracht. Gemeenschappelijke toekomst. Steeds meer Rotterdammers met allerlei achtergronden zien dat hun stad weliswaar super divers is, maar nog lang niet inclusief. Zij maken deel uit van een groeiende beweging die haar stem luid laat horen. Zo trekken op 3 juni 2020 duizenden Rotterdammers van alle leeftijden, culturele en religieuze achtergronden en gender naar de Erasmusbrug om tegen politiegeweld en racisme te protesteren. Tijdens deze Black Lives Matter-demonstratie bleek dat ook mensen die er wellicht zelf weinig last van hebben, solidair zijn met hen die wel discriminatie ervaren. Stad in beweging. Na de Black Lives Matter-demonstratie en de erkenning van de koloniale geschiedenis en de erfenissen daarvan in het heden, is Rotterdam toe aan nieuwe stappen? Wat heeft de stad te doen aan wat je herstelwerk kunt noemen en hoe gaan we verder? De stad is al in beweging gekomen. Musea proberen op allerlei manieren te decoloniseren om van hun blinde vlekken af te raken. Archieven maken hun collecties meer divers. Het erfgoedlab Dig It Up diept bij de mensen thuis verhalen op over culturele identiteit. Maatschappelijke organisaties maken plannen voor een beleid van inclusiviteit en diversiteit. Tegelijkertijd vereisen herkenning en erkenning en aanpak van institutioneel racisme meer gerichte actie. Want jongeren met een niet-Nederlands klinkende achternaam vinden nog steeds moeilijker een stageplaats, baan of woning. In 2021 heeft de gemeente Rotterdam een belangrijke stap gezet met het aanstellen van een stadsmarinier. Deze zogenaamde superambtenaar gaat racisme en andere vormen van uitsluiting opsporen, oplossingen zoeken en veranderingen aanjagen. Hij rapporteert rechtstreeks aan de wethouder. Daarmee laat het stadsbestuur zien dat het kan luisteren en vooruit wil kijken. Een inclusieve toekomst is een rijke bron van inspiratie bij tal van jonge kunstenaars. In taal, beeld, dans en muziek geven schrijvers, spoken word artiesten, muurkunstenaars, fotografen en andere creatieven uitdrukking aan de verbondenheid zoals die voelbaar was op 3 juni op de Erasmusbrug. Zij gaan voorop in een zoektocht waarvan niemand weet waar hij toe leidt. Duidelijk is in ieder geval dat het niet meer gaat om eerste, tweede of derde generatie niet-westerse migranten die zich moeten aanpassen aan zoiets als de Nederlandse cultuur. Zelfbewuste jongeren leren elkaars cultuur, tradities, taal en muziek kennen. Ze nemen eruit over wat hen aanspreekt en ontwikkelen een eigentijdse, verbindende jongerencultuur. Met nieuwe omgangsvormen en een eigen manier van communiceren zetten jonge Rotterdammers een aanstekelijke en hoopgevende stip aan de horizon.
Opruier of vrijheidsheld? De koloniale geschiedenis van Rotterdam heeft van begin af aan niet alleen gezorgd voor een reizigersstroom naar de koloniën, maar ook vandaar hierheen. Een belangrijke tijdelijke nieuwkomer was Mohammed Hatta, naar wie een hoogbouwcomplex van de Erasmus Universiteit en een singel zijn vernoemd. In Rotterdam begon Hatta zijn politieke loopbaan. Hij bracht het tot eerste vicepresident van het onafhankelijke Indonesië. In 1921 schreef hij zich in bij de Nederlandse Handelshogeschool, een voorloper van de Erasmus Universiteit. Na zijn studie was hij actief in een Indonesische studentenvereniging die streed voor een onafhankelijk Indonesië. In hun blad Indonesia Merdeka, wat Indonesië vrij betekent, schreef Hatta uitgebreid over het groeiende Indonesische nationalisme. Hij sympathiseerde met het socialisme en onderhield goede internationale relaties met communistische kopstukken. In 1927 werd hij in Nederland opgepakt wegens opruiing en verboden contacten, maar de rechtbank in Den Haag sprak hem vrij. Een bewerking van zijn zelfgevoerde verdediging verscheen in 1928 onder de titel Indonesië vrij. Die brochure werd een klassieker in de Indonesische nationalistische beweging. Eenmaal terug in Nederlands-Indië werd Hatta voor de tweede keer opgepakt vanwege zijn politieke activiteiten. Hij wees iedere samenwerking met koloniale instanties af. In 1934 werd hij samen met het nationalistische strijder Sukarno en Chagrir verbannen. Hatta werd opgesloten in het concentratiekamp boven Digul in Nieuw-Guinea. Later werd hij op het eiland Banda vastgezet. In 1942, na 8 jaar ballingschap, lieten de Japanse bezetters van Nederlands-Indië Hatta vrij. In de daaropvolgende jaren werkte Hatta met de Japanners samen omdat zij toezegde het Indonesische vrijheidsstreven te zullen steunen. 2 dagen na de Japanse capitulatie, op 17 augustus 1945, riepen Sukarno en Hatta de Republiek Indonesië uit. 4 jaar erna, in 1949, tekende vicepresident Hatta in aanwezigheid van koningin Juliana de Nederlandse soevereiniteitsoverdracht in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Zij aan zij met Nederlandse verzetstrijders. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden in Nederland honderden mensen uit de koloniën. Een deel van deze mensen verbleef hier noodgedwongen omdat de scheepvaart stil lag. Onder hen waren veel studenten, zeelui en huisbedienden uit Nederlands-Indië. Uit deze groep zaten verhoudingsgewijs veel mensen in het verzet. Het bijzondere hieraan was dat de gekoloniseerden de kant kozen van hun kolonisator. In Rotterdam was een Indonesische verzetsgroep actief die illegale bladen drukte en hielp bij de distributie van verboden bladen als Vrij Nederland. In 1943 pakte de Sicherheitsdienst een paar groepsleden op. Een van hen overleefde zowel kamp Vught als concentratiekamp Dachau. Ook Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders zaten relatief vaak in het verzet. Een van hen was Leo Lashley. Als voorzitter van de Rotterdamse artsenvereniging protesteerde hij tegen de nazistische artsenkamer. Als arts had hij de moed om een bevalling te doen bij een Joodse onderduikster. Als verzetsman bezorgde hij onderduikers veilige adressen. Niet lang na de oorlog vertrok Lashley naar Suriname. Teleurgesteld, zo blijkt uit een geheim rapport van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Onmiddellijk na de bevrijding vervulde hij bij de opbouw van het gemeentebestuur al hier een zeer vooraanstaande functie. Daar hij kleurling is, zou hij in zekere mate uit deze functie zijn gewerkt, wat hem ten zeerste heeft gegriefd. Rotterdam herdenkt deze verzetsheld sinds 2016 met de Leo Lashley-laan. Kamp Q. Kort na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië werd in 1950 het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het KNIL, opgeheven. Indonesië tolereerde echter geen buitenlands leger op haar grondgebied. Veel Molukse KNIL-militairen wilden op de Molukken gedemobiliseerd worden. Want daar was kort ervoor de onafhankelijke Republiek Maluku Selatan, de RMS, uitgeroepen. De Indonesische regering wilde voorkomen dat ex-KNIL-militairen met de RMS zouden gaan meevechten. De Nederlandse regering gaf toen de voormalige KNIL'ers de keuze: demobilisatie op Java of een overgang naar het Indonesische leger. Zo'n 4000 Molukse militairen weigerden een keuze te maken en kregen daarop begin 1951 het dienstbevel om met hun gezinnen naar Nederland te vertrekken. In totaal vertrokken zo'n 13.000 Molukkers. Bij aankomst kregen de KNIL'ers tot hun verbijstering en woede te horen dat zij uit militaire dienst werden ontslagen. In eerste instantie dachten Molukkers nog dat ze na een kort verblijf in Nederland naar Indonesië zouden terugkeren. Ook de Nederlandse regering ging uit van tijdelijke opvang en huisvestte de Molukse gezinnen in slecht toegeruste woonoorden door heel Nederland. De meeste van deze wooncomplexen lagen buiten de bebouwde kom, wat integratie met Nederlanders sterk bemoeilijkte. Kamp Q in Slikkerveer, vlakbij Rotterdam, was hierop van meet af aan een uitzondering. De directeur van het bedrijf Elektrosmit Slikkerveer huisvestte in 1952 een groep Molukse vrijgezellen op zijn fabrieksterrein. Het waren oud-politiemannen die voor de soevereiniteitsoverdracht in Nederlandse dienst hadden gewerkt en zich daarom niet meer veilig voelden in het onafhankelijke Indonesië. De mannen vonden werk bij Elektrosmit of op de nabijgelegen scheepswerven. Ze kregen verkering met lokale meisjes en omdat ze fietsten op zondag kregen ze ook ruzie met strenggelovige streekbewoners. En ze hielpen tijdens de watersnoodramp in 1953 met zandzakken vullen om de dijken te beschermen. Vluchtelingen uit Nederlands-Indië. In 2020 riep het Stadsarchief Rotterdam mensen op die tussen 1945 en 1961 uit Nederlands-Indië naar Nederland migreerden om hun dagboeken en foto's beschikbaar te stellen en daarmee het archief inclusiever te maken. Uit die periode, waarin de meeste Indische immigranten aankwamen in Rotterdam, heeft het archief nog nauwelijks ego-documenten in huis. Wel zijn de hoofdlijnen bekend. Na aankomst reisden veruit de meeste Indische immigranten vanaf de Lloydkade in Rotterdam per bus verder naar zogenoemde contractpensions en hotels door het hele land. In Rotterdam kregen Indische en Chinees-Indische gezinnen later, in het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw, de optie om een flat te huren in nieuwbouwwijken als Hoogvliet en Overschie. In deze tijd verspreidde de Stichting Kerkelijke en Sociale Arbeid der Hervormde Gemeente ook een enquête over de immigranten. Van de 615 aangeschreven Rotterdammers vulde 123 de enquête in. Het merendeel van de respondenten bleek begrip te hebben voor de komst van de Indische immigranten. 20% had dat niet. De voorrangsregeling bij het toewijzen van woningen vond 46% wel billijk, tegen 37% onbillijk. Opvallend positieve cijfers, gezien de grote woningnood die er destijds heerste in Rotterdam. In de daaropvolgende jaren zou de druk op de woningmarkt door Indische nieuwkomers nog toenemen. De hardnekkige weigering van Nederland om het bestuur van Nieuw-Guinea over te dragen leidde op 5 december 1957 tot Zwarte Sinterklaas. President Sukarno verklaarde de Nederlanders in Indonesië staatsgevaarlijk en eiste hun vertrek. Bijna 50.000 mensen vertrokken in 1958 alsnog. Inclusiviteit door omgekeerde integratie. Inclusiviteit is een sleutelwoord voor Rotterdam, een stad die voor al zijn inwoners een thuis wil zijn. Er ontstaat een steeds grotere mix van culturen en identiteiten. Neem Broederliefde, dat in 2021 voor de 7e keer op rij werd uitgeroepen tot winnaar van de Phoenix Music Award. In de groep zitten Rotterdamse jongens van Kaapverdiaanse, Antilliaanse en Dominicaanse afkomst. Hun nummers zijn een mix van hip-hop, Afro-Caribische en West-Afrikaanse muziek. Hun hits staan op de playlist van kids uit alle Rotterdamse wijken, ongeacht de politieke voorkeur van hun ouders. Hun muziek gaat door alle lagen van de bevolking, zo constateerde Keesha Smit, die als research en insights manager bij platenlabel Topnotch heeft gewerkt. Veel jongeren in Rotterdam groeien op met verschillende culturen in hun familie, in hun vriendenclub, op straat en op school. Ze switchen in een split second tussen de buitenlander, de Nederlander en de zoveelste generatie migrant. Deze mix creëert een nieuwe identiteit die zich vooral uit in taal en muziek, in hip-hop. Volgens Smit speelt in de teksten van hip-hop-artiesten de koloniale geschiedenis nauwelijks een rol. Ze rappen ook niet over alledaags racisme. Hun roots eren ze door de sounds en taal in hun nummers, afkomstig uit de muziek die ze van huis uit hebben meegekregen en die ze zelf voortdurend vernieuwen. Hip-hop ontwikkelt taal met nieuwe woorden als doekoe, douchie en fitty, die intussen iedereen kent. De muziek komt stevast binnen als nummer 1 op de hitlijsten. Ook witte pop- en hip-hop-artiesten groeien op met een mix aan culturen. Zij maken eveneens deel uit van de nieuwe jongerencultuur. En ook zij nemen in hun muziek van verschillende etnische groepen taal en sounds over. Smit noemt dat omgekeerde integratie. Zo stelt ze zich ook de nieuwe samenleving van Rotterdam voor, samensmeltend naar het voorbeeld van de hip-hop. Want op het pad dat we zijn ingeslagen, is geen weg terug.
Doordenkertje. Is er verandering gaande? Zijn jongeren op weg om het voorbeeld te geven in hoe we met elkaar om kunnen gaan zonder vooroordelen?